Nogmaals, hè, ook degenen die kijken, een aantal namen zie ik staan. Fijn dat jullie er ook zijn. We gaan weer verder met een onderwerp. Dat is overheden en machten. Ik zeg het toch elke keer maar weer, voor degenen die misschien ook voor het eerst kijken. Als je dus op de homepage klikt, op de site, en je kijkt bij de uitzending, je gaat naar die site, pagina. Dan heb je een PDF-faaltje waar je dit kan uitprinten. Misschien kan je ook het beeld voor de helft doen en dan doe je daarnaast de PDF-file in beeld, dan kan je kijken en lezen tegelijk. Het is even, ja, hier hebben wij het gewoon allemaal natuurlijk uitgeprint en hebben we het allemaal op schoot. We gaan met de overheden en de machten een studie, zoals ik al verteld heb. Ik heb een heel mooi groot boek en er staan heel veel van die onderwerpen in. En daar haal ik deze allemaal uit. En daarom print ik het ook uit en dan kunnen we het ook met elkaar meelezen. En dan heb je ook een mooi naslagwerk over dat soort onderwerpen, ja. En vandaag is het onderwerp overheden en macht. Ik wil eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. Ook degene die kijken thuis, vader, dat we de middelen hebben om het evangelie ook op deze manier ook verder weg te kunnen brengen. En dat mensen het ook later kunnen luisteren, horen, vader. Het gaat erom dat het evangelie van uw genade, vader, verkondigd wordt. En daar gaat de studie vandaag ook over, vader, want we hebben een tegenstander. De overheden en de machten. En die willen dit niet, dat dit verkondigd wordt. Wilt u ons daarom ook sterken door uw woord en dat we ook meer zicht weer krijgen op de geestelijke strijd die wij hebben. En dat wil ik aan u vragen en ook danken in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Ja, overheden en machten, daar hebben we mee te maken. Niet alleen gewoon in ons dagelijks leven hebben wij natuurlijk met overheden en machten te maken. Absoluut, want God is een God die heeft dit allemaal geschapen, de hemel en de aarde. Maar heb ook de regeringsstructuren heeft hij geschapen. Je ziet wat er van komt voor de zondvloed. Ja? Daarna zijn het op aarde heb je de menselijke regering gekregen. Daarvoor was dat niet. Iedereen die deed maar wat goed was in zijn ogen. Nou, en die waren overgeleverd aan hun eigen geweten. Dus men deed, want iedereen heeft een geweten en weet wat goed en fout is. Nou, dan zou ik toch zeggen, als je weet wat goed is, dan doe je toch alleen de goede dingen, want fout doe je het niet. Nou, het is niet gebeurd, ja. Het is één grote puinhoop. En toen kwam de zondvloed. En toen is de regering ingesteld met overheden die het recht hadden om die zijn boven de mensen gesteld. Zelfs met het zwaard, dat ze ook de mensen kunnen doden. Dus vergelden naar hun werken. Dus onder de dreiging van straf. He, dat is eigenlijk, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs, maar onder dreiging van straf moet dat dan de mensen dan kunnen bedwingen dat ze niet gaan stelen, niet gaan bedriegen of moorden, want dan wordt de overheid, die grijpt dan in. Dat is eigenlijk, zo hoort dat, ja. Nou, oké. Okay. Maar kijk, voor ons als gelovigen, ja, de meest belangrijke instructies voor het lichaam van Christus vinden wij in Efeze 6, vers 11 en 12. Wat zegt Paulus daar? Doet aan de hele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Dus hij is listig, ja. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Wat is vlees en bloed? Daar hebben we vorige keer nog over gehad. Wij zijn vlees en bloed. Mensen bestaan uit vlees en bloed. Wij hebben dus niet de strijd, want wij hebben een strijd. Niet tegen de mensen om ons heen, die tegen ons zijn, die tegen de Heer Jezus zijn, die tegen de Bijbel zijn. Dat is niet de strijd, maar we hebben de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw en dan tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Nou, de lucht, denk je, de lucht, wat bedoelt u daarmee? Dat is onzichtbaar. Om ons heen is de lucht. En in die lucht, ja, daar zijn overheden machten, die zien wij niet. Dat zijn geestelijke boosheden. Dus we zien ze niet, maar ze zijn er wel. Denk aan Elia, hè? Die zei, was het El-Hazi, die knecht van? Ja. En die zei toen, o Heer, open de ogen van El-Hazi. En toen zag hij al die engelen met vurige paarden, die zag hij toen echt. En daarna was het over, maar die waren er, die zag hij toen. En daarvoor zag hij ze niet. Dus er is een onzichtbare wereld, je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Nou, en dat is toch, als we dat zo zien, wij weten dat vanuit Paulus, Satan is ook de engel des lichts. Wat is een engel? Dat is een boodschapper van het licht. Nou, dit is het woord, ja. We komen niet met een boodschap van iedereen moet gaan zondigen. Nee, dat is de duisternis. Wij komen met een boodschap van het licht. De Bijbel is licht. Ja? Kan de mensen redden en eeuwig leven geven. Hij zegt, de Bijbel zegt hoe de mens is. Oké, het is een zondaar. Maar we hebben een God die wil niet dat mensen verloren gaan, maar eeuwig leven krijgen. Nou, dat is toch een geweldige boodschap. Dus je geeft hoop op de toekomst voor de mens. Dat is wat Harry net ook zei. Hè? Als je terugkijkt, ja, als de mensen in deze wereld zonder de Bijbel, zonder God, naar hun leven kijken, dan is er weinig hoop. Hè? Zegt de Bijbel ook, zonder hoop, zonder God. Maar met God en met Gods woord, dan is er opeens licht in je leven. Nou, hij is dus de engel van het licht, maar hij is ook het hoofd van de geweldhebbers van de duisternis. Dus Satan is het hoofd van die boze machten en krachten. Het zijn geen lieve boze, geen lieve krachten en machten, maar het zijn de tegenstanders van God. En daar is hij het hoofd van, ja? Dus het zijn geweldige, onzichtbare hemelse krachten. Ze zijn echt 100% bestaan ze gewoon. Al zie je ze niet, maar ze zijn er wel. En alleen, en dat vind ik heel bijzonder, alleen degene die met Christus bloed verlost zijn, dus de gelovigen in deze wereld, die deze wapenrusting aan hebben gedaan, die kunnen de Satans overheden en machten in de lucht of in de hemelen kunnen ze weerstaan. Dat is onvoorstelbaar, want we hebben een, ik zeg het wel eens vaker, wij hebben een tegenstander, een formidabele tegenstander, hoor, van formaat. Daar kan jij het echt niet van winnen, hoor, normaal gesproken. Maar wij, leden van het lichaam, zegt de Heer Jezus tegen Paulus, als jullie de wapenrusting aantrekken, en de wapenrusting is onder andere het zwaard van de geest natuurlijk, en het schild des geloofs, het gebed, alle soort dingen, dan zijn wij in staat om hem gewoon te kunnen weerstaan. Zonder dat, niemand in deze wereld. Niemand kan hem weerstaan. Alleen wij, mits je de wapenrusting aantrekt. Nou, dan zie je, want Satan is nog niet in de poel des vuurs, dat weten we. Hij gaat er wel heen eenmaal, maar hij is nog steeds het hoofd van de boze krachten in de hemel. Dat is hij nog steeds. Ja, heb je hem? Mooi zo. Ik had dat tennisracket daar ook al liggen. Ja, het is heel irritant. Ik ben de hele ochtend al bezig om hem te vangen. En Paul, Jaap is binnen en hij heeft hem te grazen. Ja? Oké. Okay. Ja, dat is een mug. Maar daar zijn we van verlost nu. Goed, wij weten, de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus zegt drie keer over Satan dat hij de overste van deze wereld is. De overste van deze wereld. En je ziet hem niet. Christus noemt hem de overste van deze wereld. En hij noemt hem, en hij wordt ook de God van deze eeuw genoemd. Je zou toch denken, ja, wie is nou de God van deze eeuw? Deze eeuw, dat bedoelt hij mee, ja, in de tijd waarin wij nu leven, ja, in de bedenkende genade. De God deze eeuw, nou, dat is hij eigenlijk, ja, God met een kleine g, hè? En de wereld loopt achter hem aan. Hij is de God van deze eeuw. En dat is degene die de zinnen van de mensen, het denken van de mensen, verblindt. Wat dan? Dat ze het evangelie niet horen. Of dat ze het probeert die tegen te houden. Dat deze boodschap, het licht, dat moet tegengehouden worden. Nou, hij is de God van deze eeuw. Dus betekent dat hij alles wat wij in deze wereld zien, wordt door hem beïnvloed. Hij is de overste van deze wereld. Weet je wie het licht in deze wereld is? Dat zijn wij, het lichaam van Christus. Als je ook als het licht gaat wandelen, dan ga je natuurlijk opvallen. En als je zegt, ik word wereldgelijkvormig, dus ik laat me door de wereld. Ja, er zit daar een, niet alleen muggen, maar we hebben ook een konijn hier. We hebben een logé. Dus als je wat hoort, dan is dat het konijn. Het is het konijn van mijn zoon, van Ruben. Ja, die zit in Frankrijk. Maar die mag je niet, daar mag je geen eind aan. Die is niet voor in de pan, Jaap. Maar goed, als we lezen in Lucas 4, vers 5 tot 7, dan zie je wat Satans macht in feite is nu. Want kijk, wat bood hij aan Christus in Lucas 4? Wat bood hij aan hem aan? Dan snappen wij iets van zijn macht, want we lezen daar in Lucas 4, vers 5, en als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik destijds. Dus hij liet hem al die koninkrijken, liet hij zo zien. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid dezelfde koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven. Dus de hele wereld is in de macht van Satan, is aan hem overgegeven. Wanneer is dat gebeurd? Nou, natuurlijk met de val van Adam, hè? Is de wereld, kijk, in de hemelen, maar daar spreekt hij niet over. Want dat is Paulus die dat openbaart. Die onzichtbare wereld om ons heen, dat is ook een koninkrijk in de hemelen. Dat is de macht over. Maar hij spreekt tegen de Heer Jezus puur over hier op aarde. De hele wereld, al die koninkrijken, zijn in zijn macht gekomen op het moment dat Adam en Eva zondigden en van de vrucht namen. En toen werden zij zijn kinderen. Dus wij zijn, iedere mens die geboren wordt, is niet in Christus, maar is in Adam. Nou, dan weten we dat. En dan ben je van de duivel, want de hel is geschapen voor de duivel en zijn engelen en zijn volgelingen. Dus iedereen die in Adam blijft, ja, die gaat ook waar Satan eenmaal zijn einde zal zijn, in de hel. Maar het zegt dus wat, hè? En de duivel, hij zei dus, hij zal het aan hem geven, want zij is mij overgegeven. En dan staat er, ik geef ze wie ik ook wil. Dat zegt hij tegen onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus, de schepper van het hele universum. Want hij heeft de macht om het te geven aan wie hij wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles u zijn. Ja, slim hè. Als je mij aanbidt, dan zal ik het allemaal aan jou geven. Maar hij behoudt wel de macht in de hemel. Hij wil aanbeden worden. Want hij wil aan de Allerhoogste gelijk zijn. Maar het gaat hierom dat hij geeft het aan wie hij wil. En die ziet de Heer Jezus Christus weer, spreekt hem niet. Want de Heer Jezus Christus weet dat Satan is rechtmatig, is hij de overste van deze wereld geworden. Via Adam. Dus hij is het hoofd. Dus als al die koninkrijken in zijn macht zijn, hè, dat betekent, als hij is een geestelijk iemand natuurlijk, dat betekent dat alles wat je hier op aarde ziet, is ook in zijn macht. Maar hij is ook degene die aan de touwtjes trekt en die de mensen ook inspireert. Je kan hele mooie muziek luisteren bijvoorbeeld. Ik hou bijvoorbeeld van Bach, vind ik mooi. Maar je hebt ook, ja, hoe heet die? Daar word je nooit zo vrolijk van. Mahler. Ja, dat zeg je misschien niks, maar dat is, daar word je eerder depressief van. Dus je denkt, nou, van Bach is mooi. Nou, is ook mooi. Maar je hebt een heleboel componisten. En je hebt ook popmuziek, je hebt hiphopmuziek, je hebt allerlei soorten muziek. En de een vindt dit mooi en de ander vindt dat mooi. Maar we hebben allemaal de neiging te zeggen, ja, klassiek is toch wel de betere vorm van muziek. Of de Beatles hebben mooie muziek geschreven. En de ander vindt de Rolling Stones mooi. En laat me eerlijk wezen, sommige liedjes vind ik van popmuziek vind ik mooie, leuke liedjes. Maar vergeet één ding niet. Ze zijn ontsproten uit een brein wat in vijandschap met God is. Het is geïnspireerd door God. Dus wat doet het? Het verhoogt de mens. En waar is muziek voor gemaakt? Om onze Heer en Heiland te verhogen. Daarom mag je best wel gewoon leuke liedjes zingen en ook mooi vinden. Maar dat is zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Het is allemaal geïnspireerd. Dus je ziet het ook staan. Satan, alles is van hem hier op aarde. Hij is het hoofd van alle wereldsystemen. Alle gezelschappen, genootschappen. Nou, je kan het allemaal maar niet bedenken. De communisme spreekt ook over, dat hebben ze natuurlijk van de gelovigen, het lichaam van Christus. Wij spreken over broeders en zusters. Communisten spreken over kameraden. Die willen ook zo'n broederschap creëren. Nou, we hebben gezien in Rusland, het is gewoon in elkaar gestort. Het werkt gewoon niet. Nee, of het nou politiek of religieus is, als Christus niet het centrale punt is daar in dat soort elementen, dan is het door hem geïnspireerd, door Satan. En het is ook, hij is een engel des lichts, Satan, en hij infiltreert overal in deze maatschappij. Kijk, men kijkt allemaal uit naar een rechtvaardige wereld waarin vrede en gerechtigheid woont. Dat wil men graag hebben. Maar men wil dat zelf bereiken. Nou, als je nog niet eens in je eigen familie of met je eigen vrouw of met je buren of collega's altijd vrede kan houden, hoe wil de mensheid dan vrede op deze aarde brengen? We weten allemaal wat het probleem is, hè? Een vliegtuig kan je op afstand bediening, kan je laten opstijgen en je laat hem landen in New York. En dat gaat gewoon perfect. Maar als er een mens in dat vliegtuig zit, dan heb je gelijk de zwakke schakel te pakken. Dat komt omdat hij is een zondaar, hij is niet volmaakt, hij is niet perfect. Hij is gewoon een zondaar met fouten en gebreken. En dan zie je ook dat daar de fouten gebeuren. Want met de vlucht van Oekraïne ook, hè. Nou, er waren een aantal maatschappijen die vlogen al lang niet meer over Oekraïne, die vlogen eromheen. Maar hier bleven ze toch gewoon nog eroverheen vliegen. Dus, en dat is natuurlijk door mensen besloten. Nou, dus het zwakke punt is de mensen zijn zondaren. Maar Satan, dus mens is een zwak iemand eigenlijk, ja. Maar Satan is subtiel, hij is wijs, hij is krachtig en hij is heel erg intelligent. Dat kun je lezen in Ezechiël, dat gaan we nu niet lezen, maar dan zie je dat hij was volmaakt in al zijn wegen. Hij was de som der wijsheid. Dan denk je, wat betekent dat nou? Maar als je nou op school leert sommetjes maken, wat doe je dan? Optellen. Dus alle wijsheden die er waren, dat is hij de som. Dat tel je bij elkaar op, dat is een enorm wijs iemand. Intelligent iemand. Zo was hij voor origine. Zo is Satan, dat is onze tegenstander. Hij is in aanwezigheid van God, heeft hij verkeerd. Hij was de allerhoogste schepselen. Hij was de overdekkende cherub. En als je in Job 40 of 41 leest, geloof ik dat het is, dan lees je de beschrijving niet van een nijlpaard, ook niet van een krokodil, maar dan krijg je een beschrijving van Satan. En dan zie je wat een machtig wezen dat is. Daar kunnen wij echt niet tegenaan, hoor. Maar ja, in Christus dus wel. Ja, dat is juist het mooie. Satan is de grote bedrieger. En dat niet alleen voor de zondaren, maar ook de gelovigen. Daarom moeten wij ook die wapenrusting aantrekken. Want wat stond daar? Wat voor omleidingen zijn het? Listig. Niet zoals wij op een weg komen aanrijden. Zie je een bord omleiding, dan gaan we heel braaf gehoorzamen wij. En dan komen we ook uit. Alhoewel, ik had vorige week, ja, ik moet dat vertellen, maar goed. Ik was vorige week, ging ik naar de, waar ging ik ook weer heen? Het was naar, ik ging naar Hillegom toe. Ik kwam bij Lies en zijn ze ook weer aan het asfalteren. Nou, alles is afgesloten. Nou, dan word je omgeleid. Nou, ik had haast. Nou, oké, omleiding ging ik helemaal zo. Achter een grote vrachtwagen. En die komt er ook. En dan kom je dus, rij je helemaal zo. En dan kom je dan weer op die weg uit waar je zei. Staat er ook een hek. Hier, daar heb je het weer, hè. Als je even goed denkt en plant, dat kan toch helemaal niet. Dus een of ander iemand heeft daar staan slapen. Dus die grote trailer die voor me reed, ja, die stopt ook. Die moest keren, ik moest keren. En toen moest je weer terug. Nou ja, alles liep vast. Maar normaal gesproken leid je, en dan kom je op die weg. Maar Satan, die heeft een listige omleiding. En die brengt ons van de weg. De weg der waarheid, zegt Petrus. Wij zitten op de weg der waarheid. Maar de gelovigen met een listige omleiding, dan denk je dus dat je naar een weg geleid wordt, maar hij brengt je van de weg de waarheid af. De ongelovige, die probeert hij niet op die weg de waarheid. Hè? Daarom probeert hij de mensen te verleiden en de zinnen te verblinden en bezig te houden met allerlei andere dingen. En de gelovige probeert hij van die weg de waarheid af te krijgen. Dat is zijn tactiek. Hij is listig. Want hij is een bedrieger. En dus niet alleen voor de zondaar, maar ook voor ons. 2 Korinthe 11 vers 3. Wat zegt Paulus daar? Doch ik vrees dat niet enigszins, gelijk de slang, Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft. De slang heeft Eva door listigheid bedrogen. We hebben het al eens vaker over. Een oplichter, die komt natuurlijk niet binnen van, hier, ik ben een oplichter en dan kom je een verkeerde auto aansmeren. Die ga ik jou verkopen. Maar het is, ik ben er gewoon op. Nee, hij komt. Nou ja, je hebt ook zaakjes dat je denkt, nou, daar ga ik niet heen. Maar gewoon verkopers, ja. Hij zei, ik had vroeger een oom, die zei ook al, ja, het is wel zo. Jan, met verkopen gaat het natuurlijk wel hierom. Hoe krijg ik het geld uit zijn zak in de mijne? Ja, en sorry, maar het is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, ik zit zaterdag natuurlijk niet in de winkel omdat ik dat zo. Ja, ik vind het wel leuk. Maar het gaat er wel om als iemand binnenkomt. Natuurlijk is het vrijblijvend. Maar sorry, ik zit natuurlijk niet zo vrijblijvend dat ik zeg, nou, het maakt me niet uit waar je het koopt. Ja, voor mij vindt het ook goed hoor. Maar ga je naar de concurrent hier in Sassenheim, hè? Dan vind ik het ook best. Nee, natuurlijk niet. Zo is het gewoon niet. Nee, hij is listig. Hij is een listig, hij is een echte verkoper, om het zo te zeggen. Ik zeg niet dat ik de boel oplicht, hè? Begrijp me goed. Want als gelovige, natuurlijk, ook in dat opzicht, moet je ook een bijbelgelovige zijn. Hè? Dus je moet werken om te eten en eerlijk zaken doen. Ja, zo is het wel. Ik wil even gezegd door hebben voor de zekerheid. Want... maar kijk, de slang heeft even door haar arglistigheid bedrogen. Dus hij heeft het allemaal mooi voorgesteld, maar hij heeft ze wel aan het denken gezet, zodat zij ging twijfelen aan Gods woord. En als het begint met twijfel, en dan, wat zegt Paulus, geeft Satan geen voet. Wat doet een verkoper aan de deur vroeger? Als hij wil verkopen, voet tussen de deur, hè? Dan kan hij toch blijven praten en dan blijft hij toch wel luisteren. En dan gaat die deur toch langzaam op een gegeven moment, hé, dat klinkt wel goed, je kent het wel, hè? Dan loop je op een braderie, dat hadden wij in Duitsland ook, en dan zie je van die standwerkers. Nou, normaal, ik loop er altijd voorbij, maar dan hebben ze iets en dan hoor je toch wat en dan denk ik toch, en dan ziet hij dat hij attentie heeft en dan gaat hij doorpraten en dan ga je toch luisteren. En voor je het weet, ga je met zo'n ding ga je mee naar huis toe, hè? Kijk, en dat is nou de tactiek van Satan. Geef hem geen ruimte. Hij heeft Eva door haar arglistigheid, dus de slang heeft door, staat haar, maar dat bedoelt hij natuurlijk de slang mee, bedrogen. En zo wil hij ook onze zinnen, ons denken, wil hij bederven. Om af te wijken, zie je, dat is die listige omleiding. Wat doe je dan? Dan ga je van de weg af, dan wijk je af van de weg de waarheid. En hier staat dan de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Nou, en wij weten dat. Als gelovigen kunnen wij ook verleid worden. En waar praten we dan over? Dat wij niet het woord waarheid recht gaan snijden. Want een gelovige, die is die al kwijt. Ja, die is het eigendom van de Heer Jezus Christus. Gekocht en betaald met zijn kostbare bloed. Dus hij weet, dat die kan hij niet meer te pakken krijgen. Maar een gelovige kan wel in zijn denken gaan denken dat hij toch nog verloren kan gaan bijvoorbeeld. Ja, en dan wordt hij natuurlijk, of en dan zie je allerlei, nou kijk me om je heen. Ze zeggen allemaal, ja, wij komen met de Bijbel. De Bijbel is Gods woord en dat is de autoriteit. Toch? Maar ja, dan blijkt dat er een heleboel verschillende richtingen en leringen zijn. En ze zeggen allemaal, dit is de autoriteit. Hoe kan het allemaal verschillende zitten dan? Kan toch niet? Dat heeft met woorden waar het recht snijden te maken. Met het volgen van apostel Paulus. En vanochtend keek ik ook weer wat. En dan zie je dus ook weer iemand die... Nou, een respectabel iemand. Een lector aan een instituut voor pastorale begeleiding. En dat klinkt allemaal heel erg mooi. En ik bekijk het echt niet negatief. Maar als ik dan hoor wat er gezegd wordt. En dan zie je ook verhalen uit het Oude Testament worden erbij gehaald. Om dan iemand hoop te geven. Hè? Voor de... had je de zondvloed. Toen was het... iedereen die bedacht maar wat helemaal goed was. En God oordeelde dat. Toen was alles verloren. En toen... kwam Noach uit de boot, uit de ark, en toen kwam die regenboog, en dan zie je daar, en dat was dan weer het teken van hoop. En zo, mensen die moeilijkheden, hebben dan ook, kijk, God is er dan toch. En dan denk ik, dat klinkt mooi, maar sorry, dat noemt Paulus fabelen. Want ik mis de bekrachtiging, er zit geen kracht. Het is een heel mooi verhaal. Maar de enige bekrachtiging voor de gelovigen is vanuit de brief van Paulus. Dat heeft hij nodig. Want dan wordt hij in zijn inwendige mens gesterkt, en dat is wat je nodig hebt. Dan merk je gelijk het verschil. Nou, en dan zie je dus dat denken van mensen, dus zijn ze afgeweken en Satan probeert dat en dan wijk je af. En wat gaat er dan ook weg? Dan vloeit ook de kracht uit je weg. En de vrucht van de geest. Dus nogmaals, de gelovigen worden ook door hem verleid. Om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. En dat vinden wij in de brief van Paulus. Nou, je ziet het ook in vers 12 tot en met 14 van 1 Korinthe, 2 Korinthe 11. Paulus zegt, ik lees even vanaf vers 13. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders. Weer bedriegelijk, zie je het? Apostelen, dat zijn volgelingen van Satan. Zich veranderende in apostelen van Christus. Ze komen met het woord, met de Bijbel. En ze spreken over Christus. De katholieke kerk spreekt ook over Christus. Toch? Nou, we weten waar die zijn oorsprong heeft. Dus laat je niet verleiden door de termen. Maar kijk wat de inhoud is. En dan zie je, dat is niet op de weg van de waarheid, maar een omleiding van Satan om je er vanaf te trekken. Daar staan alle gelovigen aan bloot. En dat is ook de reden, die strijd die je hebt, dat je natuurlijk geen volle zaal hebt. Ja? Hoe meer je bij de waarheid komt, hoe meer strijd je krijgt. Nou, Satan is dus de overste van de wereld, ja? Dat zegt Christus zelf, ja. Dat is wel mooi, want hij zegt, nou, geef de keizer wat des keizers is met die munt. En geef God wat aan God is, wat van God is. Maar erkent Christus erkent wel gezag. Hij zegt dat wij dat ook moeten doen. Dus hoewel alles geïnspireerd is door Satan, de overheden en de machten, die hoeven, zoals de regering in Nederland, die hoeven natuurlijk voor de gelovigen niet bang te zijn. Maar je leest het boek over Rome en dan zie je dat Nero heeft dat juist, de christen had die mooie zondebok, dat die Rome in brand gestoken zouden hebben. Hij had een groep nodig, omdat anders, men dacht dat hij het anders gedaan had. Dus christen zijn wat dat betreft vaak natuurlijk, maar niet omdat ze wat gedaan hebben. Als een goede christen, een Bijbelse christen weet dat hij de overheid en de macht moet respecteren. Behalve als ze jou gaan verbieden dat wij bijvoorbeeld op zondag niet meer bij elkaar mogen komen. Maar dan gaan we gewoon in het geheim. Ja, dat hebben we in het communistische land ook gezien. Want in Korea, ik moet dat boek nog lezen wat ik van jou gekregen heb over Noord-Korea. Nou, dat is, er zijn kampen, concentratiekampen waar gelovigen bij elkaar gevangen gehouden worden en aan het werk gezet. Ja, dan is het heel reëel. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden, ja. Zo kan je ook daar terechtkomen. Gescheiden van je gezin, van je kinderen, van alles. Dan zit je daar. Dus ja, dus inderdaad, Paulus zegt ook tegen Titus, vermaan hen dat zij, kijk, aan de overheden en de machten onderdanig zijn. Dan weten we allemaal wat daarmee bedoeld wordt. Dat zijn de zichtbare machten en overheden die wij om ons heen hebben. Hier in Nederland is dat de regering, Rutte, met zijn ministersploeg en de wetten van dit land. Maar die veranderen wel eens. Soms denk je ook, de Rijk op de weg en dan is het 100 en dan mag het opeens, nu is het weer 130. En dan rij je verderop, dan is het weer 100 en dan is het weer 120. Je wordt er soms stuurloos van. Maar ik weet dat de camera's hangen, dus ik hou me de keurig aan. Als gelovige sowieso al, natuurlijk. Maar je moet er gewoon aan gehoorzamen. En ook heb ik nog zoveel haast, dan rijd ik maar eerder weg. Je moet je erop instellen. Nou, dus dat doen wij. Maar, kijk, je ziet die overheden machten die wij om ons heen hebben in dit land en in de hele wereld, ze zijn dus van Satan, dat begrijpen wij. Hè? Het is nog steeds, Satan is verslagen aan het kruis, maar hij is nog steeds de oogste van de wereld. Hij is nog steeds springlevend. Ja? Maar die machten en die krachten die nu deze samenleving beïnvloeden. Kijk, je leest wel eens, je hoort wel eens, wij kijken dan wel eens vrijdagavond een detective. En dan willen ze daar ook een soort een beetje een moraal in verwerken. Nou, voor mij hoeft dat niet. Ik wil gewoon, er is wat gedaan en dan ga je dat gewoon oplossen. Maar dan krijg je ook weer een rode draad daar doorheen. En dan zie je van, en dat hadden wij in Frankrijk ook met die Amerikanen die ons rondleiden op die begraafplaats. En dat is verschrikkelijk. En dan eindigt die op een gegeven moment, ja, het was verschrikkelijk, maar toch uiteindelijk, we blijven geloven in het goede van de mens. Nou, een inspecteur die dus elke keer met misdaad te maken heeft, die krijgt constant met zonde te maken. Met moord en doodslag. Ja, en dan toch zeggen, dan is de gedachte, nou, ik geloof toch in het goede van de mens. Een mens is goed, maar hij kan ook slechte dingen doen. En dat is de menselijke wijsheid. Wat zegt de Bijbel? Alles wat de mens doet, is zonde. Hij is gewoon een zondaar. En wat kan een zondaar voortbrengen? Alleen maar zondige dingen. En die kunnen soms in de ogen van de mensen goed zijn, maar ze kunnen ook slecht zijn. Maar als ze niet in Christus zijn gedaan, is het per definitie zijn eigen werk en dan kan het voor God niet bestaan. Ja? Zie je dat, dat denken van de mens, ja? Humanisme, dat is ook een stroming, ook door Satan geïnspireerd. Wat zegt, leert het humanisme in de wereld? Daar hoor je ook elke spotjes van op de radio. En zo word je maar beïnvloed. Dat je mag natuurlijk iemand niet zijn mening opdringen en bla 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 bla. En dan hebben ze het vooral ook over religies. En dan komen ze met humanisme, want dat respecteert iedereen. En je moet vrij zijn kunnen in je doen en laten wat je denkt. Nou oké, dat vind ik ook, wij moeten dat ook zijn. Maar dat klinkt allemaal mooi en aardig, maar het hele denken wordt beïnvloed dat de mens van nature dus goed is. Maar dat is niet de Bijbel die dat zegt. Nou, wij weten dat die overheden machten die dus om ons heen zijn, dat zijn in feite geïnspireerd. Ja, het is niet de Heer Jezus die daar hier de burgemeester is. Het zijn ook geen kinderen van God die hier de dienst uitmaken. Dat is allemaal niet zo. Dus dan hebben we met de andere kant te maken. Nou, dat kan ook goed eruit zien. Ik zeg niet dat ze allemaal satanische mensen zijn, dat zeg ik niet. Maar het gaat om de drijvende krachten waar deze wereld door geregeerd wordt. Nou, en dan zie je, maar hoe het ook zij, in de politiek of in een religieuze stroming of kerk. Die overheden machten die geïnspireerd zijn door Satan kunnen ons nooit scheiden van de liefde van Christus. Want zie je ook het woordje overheden machten staan. Hè? In Romeinen 8 vers 38, 39. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En hij heeft het over de liefde, hij heeft het hier niet over de behoudenis. Wij zijn gewoon behouden, gered. Maar de liefde van Christus, Harry had het net over niet terugkijken. Ja, als je dingen gedaan hebt, ja inderdaad, wees dankbaar dat je vergeving hebt. Ja, maar niets wat wij ook doen, God is immers voor mij. Wie kan tegen mij zijn beschuldiging brengen? Kunnen de mensen over mij kwaad spreken? Nou, dat doen ze toch wel hoor, dat hou je toch niet tegen. Maar ik weet één ding, God is voor mij. Dus wie kan mij beschuldigen? Niemand toch? Hij is het die rechtvaardigt. En wat er ook is, mensen, maar ook overheden, machten. Niemand kan jou scheiden van zijn liefde. Niemand. Dus al die overheden, machten die geschapen werden voor de val van Satan. Ja, toen deze wereld werd geschapen. God schiep de hemel en de aarde. Hij schiep dus de overheden machten die wij dus nu niet zien. Maar ook hier op aarde zijn ook overheden machten heeft hij ingesteld. Dat zien wij om ons heen. Nou, we weten nu, al de koninkrijken zijn nu nog, die zijn niet in controle van de Heer Jezus. Satan is de oogst van deze wereld. Maar voordat dat Satan kwam, was alles goed, ja? In de hemel ook. Overheden machten. Satan was eerst geen zonder schepsel. God heeft hem geschapen. Er staat in, gij waart volkomen in uw wegen, zegt in Ezechiël, totdat, toen gij geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Zijn trots. Want toen zei, dacht hij, ik wil aan God gelijk zijn. Ik wil eigenlijk de macht overnemen. Hij wil zijn gelijk aan de Allerhoogste. Dat wil zeggen, ik wil gewoon een staatsgreep plegen. Ik wil het ook, ik wil aan God, ik wil de eer krijgen. Ik wil degene zijn die aanbeden wordt. Dat is de val van Satan geweest. Maar voordat dat gebeurde, was het allemaal volmaakt. Waren ze niet in vijandschap met God? Absoluut niet. Christus heeft alle dingen geschapen, maar heeft niets geschapen wat slecht was. En dan zie je, over de overheden machten waar Satan het hoofd van is, dan zien wij in welke richting de koers van de overste deze wereld, van Satan dus gaat, hè? Nou, waar is hij begonnen? In de hemel. Waar God woont. Ja? Nou, we weten, hij is uit de hemel gezet. In Jesaja 14 kun je dat ook lezen. Wat lezen wij in Jesaja 14? Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden? Dat staat daar. Satan was bij God in de hemel. God schiep de hemel en de aarde. En toen hij de hemel en de aarde schiep, toen hij de hemel schiep, wat gebeurde toen? Toen juichten de morgensterren. De engelen juichten toen hij dingen schiep. Nou, ik kan nog steeds juichen. Je hoort nu ook zo'n vogeltje op de achtergrond. En dan zie je weer, dan ga ik kijken, wat is dat? En dan zie je die, hoe dat allemaal gemaakt is. En dan ben je, ja, dat kan me voorstellen, toen de engelen dat zagen, dat ze juichten toen God dat allemaal maakte. Kijk eens wat hij nou maakt, kijk eens wat hij maakt. Ik werk met hout, en daar verbaas ik me ook altijd over. Zo'n diversiteit aan kleuren, aan hardheden, aan geur. Je kan hout aan geur herkennen. Je kan ook, ze hebben, de een is hard, de ander is zacht. En ze hebben, de een is droog, de ander is zelfsmerend, vettig. Ze hebben allemaal hun eigen eigenschappen. Dat is ongelooflijk. En zo heb je dat met alles in de natuur. Hè? Dat heeft hij geschapen. Het is gewoon geniaal wat hij gemaakt heeft. Nou, even kijken hoor. Dus alles was volmaakt, Satan ook, en die is uit de hemel gevallen. God heeft hem eruit gezet, toen hij in zonde viel. Dus je ziet, dan betekent dat, was hier, dus als je, ja, ik heb het bord nou niet staan, maar wij leven dus, je hebt hier de aarde en dan heb je eromheen, de universum, je hebt, de eerste hemel is de vogel des hemels, dus dat is om ons heen. Dan krijg je de tweede hemel, waar de planeten zijn. Dat is donker. En daarboven heb je de derde hemel. En daar woont God. En Satan was bij God. Hij was de overdekkende gerub. Nou, daar is hij uitgeworpen. Vandaar dat daaronder dat alles donker is. Want dat zijn de geestelijke duisterheden boosheden in de lucht. Dus hij is daar uitgeworpen, dus hij is naar beneden geworpen. En dan zie je later ook, gaan we het even overslaan. In Lucas 10 vers 18 zie je dat de Heer Jezus zegt, hij zeide tot hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ja, dat heeft hij natuurlijk in het verleden gezien, maar ook kijkt Christus in de toekomst. Want we weten, als we in Openbaring 12 lezen, wat gebeurt daar? Dan komt er strijd in hemelen en Michael met zijn engelen voerde krijg tegen de draak. Misschien kunnen we daar even gauw heen, Openbaring 12. Openbaring 12. Openbaring 12, vers 7. Dus dat is toekomst, hè? Satan is nu, dat weten wij om ons heen. In de eerste en in de tweede hemel, waar het universum is, de tweede hemel. En er werd krijg, oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, dat is oorlog voeren, en de draak krijgt ook tegen zijn engelen, dat is Satan. En zij hebben niet vermocht, ze hebben niet overwonnen. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak, Satan, is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, Satan, die de hele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. U ziet hier, Satan is bij God naar beneden geworden met zijn engelen. En nu zie je hier in de toekomst, als wij bij de Heere zijn, halverwege de grote verdrukking, wordt hij op aarde geworpen. Dus dan is hij weer naar beneden. En dan krijg je de volgende stap. Dan wordt hij eenmaal op aarde, is wat Peter zegt ook, dan is hij de briesende leeuw die rondgaat zoekende wie hij kan verslinden. Dat gaat dan gebeuren. Is hij op aarde, letterlijk op aarde. Zichtbaar is hij letterlijk, want daar is geen plaats meer voor hem. Dus hij is vandaar naar beneden, naar beneden. En wat is de volgende stap? Dan weten we dat hij wordt even tijdelijk opgesloten. Maar dan weten we, er komt aan het eind van van het koninkrijk, komt vuur uit de hemel. En dan wordt hij verteerd. Dat is ook in de tekst, voor degene die het blaadje hebben. Over het as, waar staat dat? Ik heb hier, ja, zie je Ezechiël bovenaan, 28 vers 18 aan het eind. Ik heb u gemaakt tot as op de aarde. Dat is wat je in Openbaring leest, dat hij kwam vuur uit de hemel en hij werd vernietigd. En dat was het einde van Satan. En waar is zijn einde? In de poel des vuurs. Dus als je een tekening ziet, zie je de derde hemel, gaat hij eruit. Dan komt hij, op een gegeven moment wordt hij op aarde geworpen, weer naar beneden. En dan op een gegeven moment gaat hij naar de poel des vuurs en dat is nog verder naar beneden. En Satan gaat, ja, zijn val is groot. Dat is wat wij in de Bijbel lezen. Hij eindigt uiteindelijk in de poel des vuurs. Maar we weten dat nu in deze tijd waarin wij leven, in de bedeelde genade, lezen wij in Efeze 2, dat hij is nog steeds de overste van de macht de lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen ongehoorzaamheid. Dus hij is nog steeds in de lucht. Wat is de lucht? Ik zei het net al, kijk om je heen. De lucht zie je niet, toch? Het is onzichtbaar. En daar is hij. En hij werkt nog steeds in de kinderen welke van de ongehoorzaamheid, dat zijn de ongelovigen. In hun. Hij is het hoofd van de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw. Nou, en als we nu praten over ons, hè, in deze bedeelde genade. Paulus zegt tegen ons, wij hebben de strijd niet tegen de vlees en bloed, maar tegen de machten en de overheden. En we weten in de evangelische wereld, christelijke wereld, zijn allerlei beelden over Satan en hoe moet je hem bestrijden. Nou, ik heb ook voordat ik het woord der waarheid recht leerde snijden, heb ik dat ook allemaal bestudeerd en gelezen. En dan weet je soms echt niet wat je leest, ja. Wat er allemaal niet besmet kan zijn door Satan. He, of als je in een zaal komt waar daarvoor yoga gedaan is. Of misschien wel een satanisch ritueel en dan moet het allemaal gereinigd worden. Want het is besmet, jij kan ook besmet worden. We hadden een keer een broeder, en toen hadden we een keertje wat met onze oudste zoon. Ik weet niet meer precies wat hij was een beetje bang geloof ik. Hè. En die dacht toen echt dat hij bezeten, die dacht dat David bezeten was. En toen haalden we hem naar beneden, zo was het toch, Paul. Toen zetten we hem naast hem, en toen zei hij, nee, Nee, niet doen weg, want zo meteen springt hij bij mij naar binnen. Ja, echt hoor. Ja, omdat je in de Bijbel leest dat mensen kunnen bezeten raken door de duivel. En dan zie je in de evangelie ook dat het dus mensen bezet. En dan zie je dat ze helemaal gek gaan doen. Dus hij dacht dat. Hij was echt bang. Dus poep, nee. Dus dat heb ik ook in iemand gehad. Nou, dat is wel een vraag. Dat ga ik niet doen. Maar in ieder geval, dat zijn allemaal, dat komt allemaal voor uit de zinnen. Die zijn door Satan verdorven. Want als jij, dat is gebaseerd op tekst in de Bijbel. Maar ze zijn niet voor ons vandaag. Dus, Satan, wat moeten wij, wij moeten natuurlijk alles over de Heer Jezus bestuderen en niet alles over Satan, dat weet ik ook wel. Maar je moet toch wel je tegenstander kennen. Ja, anders weet je ook niet hoe je moet bevechten. Want één ding is zeker, wij hebben een tegenstander. En dat zijn de boze machten en overheden van de duisternis. Geestelijke duisternis. Nou, en daarom, kijk in Efeze 1 vers 19 tot en met 23, dan lezen wij van de machtige kracht van God die jij in Christus werkte toen hij hem uit de dood opwekte. Zo staat het daar ook. He, die jij in Christus verrocht toen hij hem uit de dood opwekte. Christus heeft hij uit de dood opgewekt. En dan zien we in vers 20 aan het eind, heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dus Christus zit nu aan de rechterhand van de Vader. En dan zie je, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Helaas, de tekst staat er niet bij, maar hij zegt ook dat wij zijn natuurlijk met Christus ook boven alle overheid en macht gezet. Dat is onze positie. Dus wij, veel gelovigen zijn bang voor de overheid en macht, voor Satan. En ze weten niet hoe ze moeten bevechten en dan krijgen ze allerlei ideeën. En dan zie je, daar lacht Satan om. Ja, hij heeft zin in macht juist. Dat doet hem niks hoor. Nee, als wij weten dat Efeze 1 vers 9, ik ga toch die tekst even zoeken. Want Efeze 1 vers 24. Efeze 1 vers 24. Dat kan helemaal niet. 22 en 23. Dus ver boven alle overheid en macht. Christus is boven alle overheid en macht. En kracht en heerschappij. En in vers 22. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Welke dingen? Op alle dingen. Overheid, macht en kracht en heerschappij. De boosheden in de lucht. Wij zijn met Christus ook gezet boven alle overheid en macht. Dus waar moeten wij bang voor zijn dan? Ik moet altijd denken aan David met Goliath. Hij zegt, daar komt de Filistijn, hè, en die hoonde David. Dan kom jij nou naar me toe met een stok. Ja? En hij vloekte David met zijn goden, die afgoden. En David zegt, ja, maar ik kom in de naam van de God van Israël, ik weet niet precies meer hoe je zegt, de Heere. Ik kom in de naam van de Heere. En dan zegt hij ook nog, de God van de slagorde van Israël. De Heere der Heerscharen. Ja, nou weet ik het weer. De God van de slagorde van Israël. Ja? En zo kwam hij. Hij had God aan zijn kant. Nou, en zo hebben wij dat natuurlijk ook. Wij hebben ook God aan onze kant. Wat moeten wij? Nou, nee. Wij zijn meer dan overwinnaars. Wij zijn met Christus Christus is het hoofd. Maar je ziet hier, hij heeft alle dingen aan de voeten van Christus onderworpen. En heeft hem de gemeente gegeven. Dus God heeft aan Christus de gemeente gegeven. Tot een hoofd boven alle dingen. Wij zijn met Christus een hoofd boven al die dingen. Satan, hè, als je weet wat voor tegenstander er is. Wij zijn boven, weet je, wij zijn niet bang voor hem. Hij is bang voor ons. Want hij wil ons de mond snoeren dat wij dat evangelie verkondigen, dat hij een nederlaag geleden heeft. Kijk, als je kijkt in Colossens 2 vers 15, de overheden en de machten staat het. Wat is aan het kruis gebeurd? Nou, dit onder andere, Colossens 2 vers 15. En de, leef eens weer, de overheden en de machten, wie zijn dat? Ja, de boze machten. Uitgetogen. Ja, wie weet daar de tegenwoordige tijd van dat woord. Ik heb erover na zitten denken. Uittijgen. Hè? maar uitgetogen. Wat is daar? Dat is de verleden tijd van een woord. Nou, ik vraag het even jullie. Ik heb niet gezocht, dus ik weet zo gauw niet. Uittijgen of ik weet het niet. Maar uitgetogen, ja, uitgekleed, zegt Helene. Ja, inderdaad. Ja, van alle macht ondaan. Nou, wat als jij bijvoorbeeld hier hebt een leger, hè, en je gaat het leger uittogen. Wat is dat? Dat is ontwapenen. Kanonnen inleveren, geweren inleveren, mortieren, granaten, tanks, alles. Uitgekleed leger. Heb je alleen zijn uniform. Wat ben je dan? Ja, dan kan je hard brullen. Dus een land, bijvoorbeeld als je je leger verwaarloost, kan je wel een grote mond hebben. Maar wat ben je dan? Een tijger? Ja, een papieren tijger. Ja, dan kan je hard, ja, ontwapend. Je kan niks doen. Je kan niet een leger hebben met geen wapens. Nou, kijk, en Satan, dat is de boodschap aan het kruis, dat is wat we verkondigen. Die macht en overheden zijn uitgetogen, die heeft hij uitgekleed, ze zijn ontwapend en heeft in het openbaar tentoongesteld en heeft door hen, door het zelf over hen getriomfeerd. Het kruis is de triomf van de Heer Jezus Christus. Satan, want daarmee zie je de rechtvaardigheid van God en de liefde van God, maar de zonde is geboet, uitgeboet aan het kruis. En ieder die daarin gelooft. Ja, Christus, wat is er gebeurd? Hij is opgestaan uit de dood. Hoe kan je de dood overwinnen? Door op te staan. Dat heeft Christus gedaan. Wie had de macht over de dood? Satan. Dus Christus heeft de dood overwonnen. Satan heeft geen macht meer. En dat is de verkondiging van het genade-evangelie. Christus stierf voor jouw zonde en is opgestaan. En dan zal je zalig worden. Niet, dan moet je ook gedoopt worden, dan moet je dit, je moet dat, je moet. Nee, dat is de zaligheid. Want Satan heeft geen macht over jou. Christus heeft het overwonnen. Nou, dat is een geweldige boodschap. En dat wil hij natuurlijk niet dat dat verkondigd wordt. Ja? Dat is de over, dus het kruis. Ja, als je vraagt aan de wereld, het kruis, wat is dat? Ja, daar is die man. Jezus daar aan het kruis geslagen, dat was een goed mens, niks gedaan. En er zijn ook ongelovigen die zeggen, nou, Christus was een goed mens, ik wil als een voorbeeld volgen. Ja, heb goede dingen gedaan. En dat is niet de boodschap. En het is een soort van machteloosheid dat hij daar hing. Nee, Christus riep, het is volbracht als een overwinningskreet. En niet zo, maar opgeheven hoofd. Er staat nergens dat hij, weet je, er staat in de Bijbel, wanneer boog hij zijn hoofd? Toen hij dat uitriep. Het is volbracht. En toen boog hij zijn hoofd en zei en stierf hij. Nou, dus daarvoor had hij zijn hoofd niet gebogen. Dus hij zei het aan het kruis zo. Het is volbracht. Ik heb de wil van de Vader heb ik gedaan. En hij weet, hij zal veel zaad zien daardoor. Veel mensen die zullen in dat offer gelukkig gaan geloven. Want daardoor, dat was ook de vreugde die hem voorgesteld was. Hè? Daarom ging hij naar het kruis. En dan kon hij dat roepen. Moet je nagaan, 3 uur heeft hij dat meegemaakt. Die strijd aan het kruis. En dan is het uiteindelijk weer is het de Vader. Dan noemt hij weer de Vader. Want dan is die 3 uur zijn dan voorbij. En dan kan hij zeggen het is volbracht. Geweldig die uitroep. En dat is volbracht aan het kruis. En Satan wil niet dat we dat in die zuiverheid verkonden. Geloof, vertrouw je op de genade van God? Vertrouw je op het kruis? Echt? Dat betekent dat hij heeft alles voor je gedaan en jij kan niks doen en hoeft er nou ook niks te doen. Je hoeft alleen maar in het geloof te aanvaarden. Nou, dat wordt aan alle kanten wordt dat natuurlijk bestreden. Nou, hier nog een stukje over de overheden, de heerschappij en macht en kracht in het koninkrijk. Dat moet je maar lezen, sla ik over vanwege de tijd. Maar laat ik zo zeggen, er komt een tijd als Christus op de troon zit, ja, dan heb je dus overheid, macht en kracht. Maar die zijn allemaal in Christus. Dan zal deze wereld geregeerd gaan worden door Christus. En dan heb je die vijandige overheden, die zijn niet meer geïnspireerd, die zijn er gewoon niet meer, want die zijn opgesloten. En de wereld, ik vraag me wel eens af hoe ze denkt ongelovig in deze wereld. Gisteren liep ik zo op straat, dacht ik, ja, dan denk je bij jezelf, als je de Heer niet kent, deze wereld, denk eens dan, dat draait me door en hoe zouden ze nou denken van, wat is nou de toekomst? Die hebben ze gewoon niet. Ja, je wordt geboren en gaat weer dood. Darwin, hè? Ja, dat is de evolutie. Zij denken, wij komen op een steeds hoger plan. Maar je ziet met Satan, dat gaat naar beneden. Weet je wie op een hoger plan komen? De gelovigen. Als de Heer komt, komt hij ons halen en dan, boem, dan zijn we bij hem. Nou, aansluitend, de reden dat elke gelovige aan anderen zou moeten laten zien, de bedeling der genade, waar wij nu over praten, waarin wij leven, waar Paulus over spreekt, en de verborgenheid, Christus na de openbaring van de verborgenheid, waar alleen Paulus over spreekt. Waarom moet je dat vertellen? Nou, omdat wij, de gemeente, aan de overheden en de machten, de veelvuldige wijsheid van God bekend maken. En dat wij zijn gezet in de hemel. Vraag aan mensen om je heen, waar, als je, naar de, je gaat naar de hemel, hè, maar, en dan? Ja, dan komen wij op een gegeven moment komen wij toch naar de aarde toe, in het koninkrijk. Nee. Kijk, wij zijn, Efeze 6, hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Goed, ik ben hier nog steeds op aarde. Natuurlijk. Ik kan nu op twee plekken tegelijk zijn. Kijk, dan kan Christus, dan kan God, maar mij niet. En Satan ook niet trouwens. Geen schepsel kan overal tegelijk zijn. Alleen God kan dat. Ik vind het altijd mooi, het is net zoals de zon. Hè? Je ziet dat grasveld daar. En de zon schijnt, elk sprietje wordt bestraald. Ja, en dat is wereldwijd, dat is ongelooflijk. Maar, dus, wij zitten niet zomaar in de, wij zijn niet zomaar, ik ga naar de hemel, wat je vaak hoort. Ja, als je dood gaat, ga je naar de hemel. Ja, ik ga naar de hemel, eeuwig in de hemel. Maar het is een onderdeel van Gods plan, omdat Satan zit in de lucht om ons heen. Kijk, en daarom is hij onze vijand, omdat wij gaan daar natuurlijk. Hij is nu de overheid en de macht. Maar wij worden de overheid en de machten daar. Dus natuurlijk zit hij ons als een bedreiging. Wij gaan het overnemen daar. En dat moet verkondigd worden. En dat maak je bekend met de boodschap van Paulus. Want hij is degene die alleen daarover spreekt. Omdat God heeft het verborgen gehouden. En op de tijd die er, toen het, de tijd daar was, aan hem was bekendgemaakt. Anders hadden ze wat? Christus niet gekruisigd. Nou, en dat is daarom, hij maakt dat bekend. Dus kijk in Efeze 3 vers 8 tot 11. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Nou, als Paulus dat zegt, jullie weten dat. Maar hoezo is Christus niet aan na te speuren? Toen Paulus dat zei, hè? Efeze was aan het eind van het boek Handeling, toen had hij gevangen. Toen was de Heer Jezus Christus op aarde, had hij gelopen. Hij is gekruisigd, opgestaan, de hemel opgevaren. Dus je kan toch de Heer Jezus zo vinden in de evangelie, of niet soms? Vertel mij wat. Die kan je gewoon vinden hoor. Zelfs in het Oude Testament kan ik hem in verborgen vorm vinden. Maar wacht even, dan praten we over Christus na de openbaring van profetie. En dat kunnen we gewoon terugvinden. Maar in verband met zijn plan in de hemelen. Christus is hoofd van wat? Van alle dingen in de hemel en op de aarde. En Paulus spreekt over dat plan in de hemel. Dus we gaan niet zomaar naar de hemel. We gaan echt naar de hemel om daar te gaan regeren. En de boze krachten machtig. Als wij daar geplaatst worden. Weet je wat daar vooraf aan gebeurt? We hebben net in Openbaring 12 gelezen. Dan wordt hij op aarde geworpen. En er is geen woonplaats meer voor hun. Maar dan gaan wij daar wonen. Fantastisch hè? Dat is gewoon futuristisch. Het is toekomst, dat klopt. Maar het is wel echt. Je hebt science fiction. Dat is allemaal nep. Maar onze science fiction is geen nep. Het is geen fictie. Het is een kwestie van geloof, omdat Gods woord het zegt. En kijk, en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen geweest is in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu, zolang wij er zijn, de gemeente, het lichaam van Christus, ja, die zijn het die het bekendmaken. De gemeente bekendgemaakt worden aan wie? Aan de overheden en de macht in de hemel. En welke overheden en machten zijn dat? Dat zijn zowel de boze overheden en macht in de hemel, maar wie hebben nog meer? Ook de uitverkoren engelen, want die wisten hier ook niet van. Het was naam verborgen in God geweest. Maar dat is wat wij bekendmaken, de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuw voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Dus wij maken de overheden in de hemel bekend. En daarom, als je dit bekend maakt, ja, dan komt de strijd. En als je het niet bekend maakt, dan laat Satan je met rust. Klaar? Dan kom je in allerlei andere leringen. Dus daarom de conclusie ook, Satan haat deze waarheid met de diepste boosaardigste haat. Weet je waarom? Weinig gelovigen, daar hoeft hij zich zorgen over te maken. Terwijl heel veel gelovigen denken dat hij dat wel doet. Wij moeten hem bevechten, we moeten dit, we moeten dat. Nee. Kijk, er zijn maar weinigen die de Christus naar de openbaring der verborgenheid verkondigen. En er zijn er ook helaas niet veel die het ook weten. En daarom is onze taak om dit te verkondigen. En ons niet om ons te laten snoeren door Satan. Dus, trek de wapenrusting aan, ja? Het zwaard des geloofs. Het zwaard van de geest. Dat is dit, de Bijbel. Daar kunnen we ons daarmee verdedigen. En het schild des geloofs. En dat is waar wij de pijlen van Satan mee kunnen tegenhouden. Moet die komen. Maar ik moet geloven wat Gods woord zegt. Niet wat iedereen zegt. Ja, ik wil ook luisteren, maar check of het in overeenstemming is met wat Paulus zegt. Ja, vader, zo willen we u danken voor deze formidabele boodschap, vader, die ons zo kracht geeft en blijdschap. Het is fijn dat we hier bij elkaar zitten, dat doet ons ook goed, want we worden gesterkt door de leer en ook vertroost door het onderlinge geloof. Als we de eenheid des geloofs hebben, vader. Maar deze boodschap maakt ons blij en verkwikt ons, vader. En ja, wie kan tegen ons zijn? Toch helemaal niemand. U bent het die ons rechtvaardig maakt. En daar willen we u alle eer voor geven. Dank u wel daarvoor, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan even tussenuit. En dan gaan we met 2 Timotheus verder. Rond 4:15. Tot zo.